geliefden in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 3. En ik lees u daaruit voor het 23ste vers. Handelingen 3 vers 23. Daar spreekt het woord van de Heer aldus. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten op voor de vierschaar van het woord. De vorige keer hebben wij gehoord van die rijke belofte van de Heer. Van de wederoprichting aller dingen die hij in zijn woord beloofd heeft. En we hebben gehoord dat verschillende van deze dingen in die paar versen zowel betrekking hebben op de eerste komst van de Heer Jezus Christus, zijn komst in het heilige evangelie, in het woord, zijn komst ook op de wolken des hemels, om dan ten volle te vervullen de heilrijke belofte die hij heeft gegeven. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. En ik wilde vanavond dat laatste gedeelte van dit hoofdstuk met u overdenken. Dus daarom wil ik maar spoedig vervolgen met vers 22. Mozes, want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Het gaat dus over de profetie aangaande de Heer Jezus Christus, de profeet. En Petrus wil uit de schrift aanduiden de belofte en de vervulling waarvan zij getuigen zijn. Zoals zij ook het feit van de uitstorting van de Heilige Geest heeft gefundeerd in de schrift. Er staat geschreven. Zo gaat hij ook spreken over die beloofde profeet. Waarom hier sprake is van een profeet? Terwijl wij al op de catechisatie leren dat hij van de Heere gegeven en gezalfd is tot onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Dan moet het antwoord daarop eigenlijk zijn: de profetische bediening van Christus, die leert hem ons kennen als priester en als koning. Als wij het woord van die in de schrift genoemde leraar der gerechtigheid zouden moeten missen. Zijn onderwijs. Wat zouden wij dan weten van de verborgenheden van zijn verzoening? Niet dat we het nu wel doorgronden, maar wij mogen ervan weten. En dat is toch door die profetische bediening van die grote profeet. Hoe zullen ze geloven, indien het hun niet gepredikt wordt? Nou heeft Mozes van die grote profeet gesproken. Het is de moeite waard om daar even bij stil te staan. Het verband. In Deuteronomium kun je daarvan lezen. Ik dacht hoofdstuk 18. Daar kun je lezen dat Mozes het volk herinnert aan de dingen die tevoren gebeurd waren. Wat er gebeurd was aan de Sinaï onder andere. En dan zegt hij, ik geef het een beetje vrij weer, maar toch met bijbelse woorden, met zakelijk niet vrij. Dan zegt hij, de Heere God heeft jullie eis gehoord. Dat lees je nou niet in Exodus, maar dat lees je dan in Deuteronomium. Een eis toen we daar op die plaats der verzameling bij de berg waren. Toen hebben jullie gezegd, wij zullen niet langer voortvaren om naar de stem van de Heere te horen. Wij zullen ook niet doorgaan met kijken naar dat licht, naar die glans, naar die heerlijkheid. Want wij kunnen dat niet dragen. Wij kunnen er niet tegen. En toen heeft Mozes dat doorgegeven. De eis van het volk dat ze zich zouden afwenden, omdraaien, weggaan, niet meer kijken naar die majesteitse openbaring van God in het woord en in de tekenen. Zoals je ook in Hebreeën leest, dat degene die die woorden hoorden, ze niet konden dragen. Zo sterk waren die woorden. En de donderslagen en de bliksem. Toen heeft de Heere God gezegd, ik wil, zeg maar tegen het volk, ik wil die eis honoreren. Ik wil die eis geven. Ik wil eraan tegemoet komen. En dan krijg je de bekende woorden. Ik zal een profeet geven uit uw broederen als u. En Mozes heeft het doorgegeven. Een profeet als mij zal u de Heere uw God verwekken uit uw broederen. Hem zult gehoren. En het zal geschieden dat die deze profeet niet zal horen, de Heere zal het hem bezoeken. Die niet wil horen. De Heere zal die man het kwaad bezoeken. Heel eigenaardig licht werpt dat erop. Het lijkt wel alsof het volk daar als eiseres optreedt. Wij gaan weg. Wij kunnen dat niet aanhoren. En alsof God om het volk de belofte doet van die grote profeet uit de broeders. Als mij, zegt Mozes. Nou klinkt dat natuurlijk heel menselijk. God is de in zichzelf bewogene. Maar dat Mozes dat zo verhaalt, dat heeft toch ten doel om ons te leren hoe ver en hoe diep de Heere God met Hebreeën gesproken gebogen heeft om te luisteren naar zulke halsstarrige mensen die de glans van de majesteit Gods door eigen schuld niet meer kunnen dragen. Niet meer verdragen. Nou staat er, want Mozes heeft tot de vader gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen. Verwekken. Dan kun je dat op allerlei manieren uitleggen, dat woordje. In een algemene zin kan de Heere mensen verwekken. En dan kan daar soms mee bedoeld worden tot het profetenambt, tot het koninklijk ambt, noem maar op. Maar hier heeft het toch wel de sterke betekenis van het eenzijdige werk van God. Niemand kon zo'n profeet daar stellen. Niemand was in staat om middelaar te zijn, in de volle zin van het woord, tussen God en tussen de mensenkinderen. Een middelaar Gods en der mensen. Wij kunnen nooit ernstig genoeg die zaken overwegen, dat onzerzijds de weg totaal opgeheven is om weer tot God te komen. En dat nochtans de Heere zelf, van Hem zelf uit, de Heere, uw God, die zal verwekken. Zo is alles wat van God is, voor vlees en bloed, eigenlijk onbegrijpelijk. En daar kunnen we ook nooit genoeg de nadruk op leggen. Omdat de mens er eigenlijk altijd tussenuit probeert te knijpen met, ja, met het menselijke, met de mogelijkheden aan zijn kant. En het woord dat confronteert ons altijd weer met de onmogelijkheid onzerzijds. Dat het een hopeloze zaak onzerzijds is, in alle opzichten. Dat wij geen kennis van God hebben. Geen rechte kennis. En dat er niemand is die goed is. Ook niet tot één toe. En dat is voor vlees en bloed makkelijker gezegd dan aanvaard. Dat er in dat verwekkingsproces van mensenkinderen nooit hoop kon zijn. Dat het altijd die baren snoot, ja, om wat voor te brengen, maar niet de rechte baren snoot. Niet de rechte verlosser. Die nood kent de mens niet. De mens kan natuurlijk heel wat maken, zoals wij allemaal producten zijn van onze omgeving, van onze opvoeding, van de kerk, van het woord, van de waarheid. Maar in principe is het vaak meer in tegenstelling met de waarheid dan dat de mens nou werkelijk de waarheid mag zien. Dat is Gods werk. Dat is ook niet eens en voor altijd. Zo was het wel in Christus. Eens en voor altijd de waarheid. Maar de mens moet er eigenlijk van, of moeten, we hebben niks te zeggen. De mens moet of mag vandaag een schemeringetje zien. En misschien morgen. Of overmorgen. Maar in feite heeft die mens niets in de melk te brokken. Heeft niets. Alles wat is en wat als waarheid wordt erkend, in de werkelijke zin van het woord, is een doorbreking van Gods kant naar ons toe. Het komt uiteraard dus ook wel ergens aannemelijk te maken in die zin, als we dat geloven, dat de mens kan nooit naar het goede en voor het goede kiezen, want dat ligt hem niet. Wij steken onze vinger niet in het vuur, want dat doet pijn. Hoe zou nou een mens vrijwillig de pijn willen lijden, de pijn van het oordeel van God, dat alles alleen van hem is? Alles. En dat hij daarin, nou ja, hij kan de hele wereld op zijn kop proberen te zetten en zijn eigen op zijn kop zetten. Hij kan in de hoek kruipen, hij kan zijn eigen opsluiten en het is allemaal zinloos. Hoogmoed of wanhoop, maar het is aan zijn kant alles voorbij. En daar dringen die woorden heen, onze gedachten. De Heere uw God. Daar staan die mensen. Ja, ze hebben misschien allemaal in onze termen gezegd, gedacht, jongen, jongen, het is mijn goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Maar zo kan het niet. Want ze hebben gezegd, nee. Als dat niet verandert, dan gaan wij weg. Dat zijn die mensen. Kijk, ik bedoel, het is wel waar. Het is mijn goed, mijn zaligst lot. Maar dat is de andere kant. Dat is niet ik. Want als ik in de buurt van God kom, dan weet ik geen raad. Kan ik niet bestaan. Dat is het geloof. Dat is dat andere wat van God is en tot God terugkeert. Maar het ligt niet in het verlengde, wil ik even zeggen, van vlees en bloed. In het verlengde van vlees en bloed. En dan was het nog een bedekte heerlijkheid, want er waren wolken en donkerheid. Het was nog niet eens die volle openbaring, dat zou trouwens onmogelijk geweest zijn. Men had de geberg Sinaï gesmolten. Nou begon die te beven. Het was nog een bedekte openbaring. En toch is die openbaring, die bedekte openbaring en het geluid van de bezuin zo alles doordringend. De mensen zeggen. Nee hoor. Dat doen we niet langer. Kun je zeggen dat is kinderlijk gedacht. Want de Heer die kan ze zo bij de kraag grijpen. Ja nou zo maar zo dwaas is het. Wij willen niet langer hier zijn zo. Dat kan niet. Dat houdt geen mens uit. En dat God dan zegt, en Mozes mag het doen, de Heere, uw God, een God, waar ze niet tegen kunnen. Een God die ze wel liever willen verlaten, dan om daar te sterven onder de majesteit. Dat God hun God wilde zijn. Daar zie je nou iets van vrijmachtig welbehagen van God. Daar zie je nou iets van het onverklaarbare. Waarom doet God dat dan toch? Als ze nou smekelingen en boetelingen hadden gezegd, o Heere, behoud ons, we vergaan, zo gij in het recht wilt treden. Nee. En toch zei de Heere, ik heb de eis van het volk verhoord. Een profeet. Als u, als mij, zegt Mozes, die zal de Heere uw God u verwekken. Daar zie je al die twee dingen. Het wonder van de goddelijke verwekking en tegelijkertijd het wonder als onzer een. Mozes zegt, als mij, uit uw broederen. Uit de stam van Juda. Daar zie je hoe de eeuwigheid als het ware zo ingrijpt in de tijd. En dat die eeuwigheid, die God, die eeuwige God, niet alles wegvaagt, maar uit de tijd en in de tijd inkomt in het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. De Heer uw God zal u een profeet verwekken. Met recht. Niet door de wil des mans, maar door de wil van God is hij gekomen. En geformeerd. En geboren. Hier zie je dus iets dat heel duidelijk spreekt van het eenzijdige werk van God. En dat dat eenzijdige werk van God tweezijdig is. Want hij is de zijde, de ene zijde. En hij komt in die tweede, in die mens. In die mensenwereld. God. Immanuel. God met ons. Onbegrijpelijk wonder. Dat de Heer dat zal doen. En gedaan heeft. Er staat een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Maar toch anders. Anders had die profeet niet hoeven te komen, als die hetzelfde was geweest als Mozes. En toch een waarachtig mens, geen zonde, maar wel een waar mens en een rechtvaardig mens. Als Mozes zegt als mij, dan bedoelt hij hoofdzakelijk ook dit. Mozes was de tussenpersoon. Hij is wel eens genoemd de middelaar van het oude verbond. Je moet natuurlijk voorzichtig wezen met zulke soort uitspraken. Maar in ieder geval, we begrijpen wel wat ermee bedoeld wordt. Want wie ging er tenslotte wel de berg op? Verdween er wel in die donkere wolk, waar het volk voor weg wilde lopen, met die bliksemstraal en donderslag. Mozes. De Heere heeft hem beveiligd, beschermd, bedekt als onder zijn vleugelen. Maar hij ging, ze keken hem allemaal na, daar ging hun voorganger, hun leider. Stap voor stap de berg op, dat moet wat geweest zijn. Tot ze hem niet meer zagen. Ze zijn het ook weer gauw vergeten. Over een poosje zeggen ze, wat die man Mozes aanbelangt, wij weten het niet of dat hij leeft of dat hij dood is. Hij zal wel dood zijn. Laten we goden maken.
droevig, droevig.
Ja, zo droevig zijn wij. Kijk, als mij. Nou zat er een zeer sterke typering in. Want tenslotte zie je dat Jezus Christus alleen overblijft. Alleen. Dat Jezus Christus alleen de berg beklimt. Dat hij alleen het bloedige zweet in de hof wordt uitgedrukt. En dat hij alleen zijn weg gaat in de diepste duisternis en de donkerheid van de godsverlating. Daarom is hij zoveel te meer eerwaardig dan Mozes. Want hij, Jezus Christus, is de oprichter van het huis. Kijk, en zo ligt dat nu met als mij, gelijk mij. Mozes wil daar niet mee zeggen. Ik ben zondeloos. Of ik ben zonder enig gebrek en zo zal die profeet ook zijn. Maar hij wil zeggen. De Heere heeft mij uitverkoren om voor jullie in te gaan. In de wolk en in de donkerheid. Jezus Christus, die zal ook in de donkerheid ingaan, meer dan Mozes. Bij Mozes was het een heerlijkheidsopenbaring die bedekt werd door de Heer. Anders had Mozes ook moeten sterven. Bij de Heer Jezus, daar is het een sterven. Omdat God in zijn heerlijkheid zich verbergt voor zijn eigen kind. Geliefde, wat een rijke heenwijzing uit die oude bedeling, zou nog meer van te zeggen zijn, maar dat laat ik rusten. Wat een rijke heenwijzing naar die grote profeet en leraar der gerechtigheid, van God verwekt, maar uit de broederen. Wat wordt het ook duidelijk, dat deze profeet niet aannemelijk is, geweest is voor deze mannen. Want dat God zo iets verwekt en zich zo openbaart, staat radicaal tegenover hun bevatting. Want in die profeet heeft het oordeel Gods over de oude mens zijn beslag gekregen. In die profeet heeft God onvoorwaardelijk afgewezen de mens der zonde. Heeft God afgewezen de goddeloze en de vrome, de fariseer en de tollenaar. In die mens, en daar raak je eigenlijk het hart mee als het doordringt van ons mens, dat hoe we ons ook aanstellen, welke hoogtes we ook zouden betreden en welke dieptes we zouden doorwaden,
blijft onherroepelijk weg. En daarin heeft God zich nu willen openbaren. Juist daarin. Niet in het oprichten van ons verdorven schepselen, maar in het voorgoed verwijzen naar de dood. Want Jezus Christus is gestorven. Nou, er staat, dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Wat is dat? Is dat in de zin van, die moet je horen? Is het een belofte? Of is het een ernstige vermaning? Ik denk van beide. Aan de ene kant is er in de eerste plaats, zo zou ik het willen benadrukken, die belofte. Je hebt naar mij niet geluisterd. Dat kon Mozes wel zeggen. En van zijn eigen kon hij op het eind ook zeggen, ik heb ook niet geluisterd. Want ik liet me vertoornen door jullie gemurmureer. Maar door die boosheid en in die boosheid heb ik geslagen met de staf op de rotssteen terwijl ik spreken moest. Jullie hebben niet gehoord. Maar dien zult gij horen. Een stuk belofte. Ondanks alle gesloten oren en harten. God zal zorgen dat de stem doorklinkt. En dat er gehoord zal worden naar die profeet. Al heeft Jesaja dan ook gezegd, wie heeft onze prediking geloofd? Die dat zegt, die gelooft de prediking al. Daarom staat er, wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg. Wij dachten dat hij de van God geslagen en verdrukt, maar hij is om onze overtredingen verwond. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Zij zullen horen. Ziet, de dagen zullen komen, spreekt de Heere, dat de doven zullen horen de woorden van het boek. En de ogen der blinden zijn in de duisternis en de donkerheid zullen zien, zegt de Heer. En wat de Heer zegt, dat is waar. Dat zal gebeuren. Dat lees je toch in de Evangelie, hoe de Heere oren gaf om te horen. En hoe in de gevangenis zelfs de gevangenen hoorden naar het lofgezang van Paulus en Silas. In alles wat hij tot u spreken zal. Het is nogal wat. Hij is de verkondiger van de raad Gods. Tot onze zaligheid, tot onze verlossing. Alles. Wat hij tot u spreken zal. Maar het evangelie van de profeet komt. Daar ontstaat vaak een beweging. Een tegenbeweging. Want waar de profeet spreekt, daar word ik mens, hoe langer, hoe meer, ontmaskerd. Daar komt mijn dwaasheid, mijn ongeloof, mijn liefdeloosheid, mijn wetteloosheid, mijn ongerechtigheid, hoe langer, hoe meer, aan het licht. Deze profeet past daarom in geen ene kerk, in geen één raam. Want overal waar hij komt, waar hij echt komt, daar verbleken de gezichten, worden de harten opgeschrikt. Hij is de waarheid. En juist daar, waar die waarheid wordt geloofd, was dat wonderbaar, dat Jezus gelijk heeft, dat God gelijk heeft. Daar is direct zijn stem. Ik ben de deur. Ik ben de herder. Ik ben de wijnstok. De waar. Wonderlijk. Vlees en bloed. In alle handhaving is nooit in staat om vruchtbaar te horen naar de profeet. Vandaar dat ieder mens zijn best doet om de profeet zo'n uiterlijk en zo'n stem te geven, dat hij past binnen mijn bestek, zoals ik hem hebben wil. En het gaat niet. Want die profeet, die de Zoon van God en de Zoon des mensen is, die blijft maar doorgaan. Blijft maar zeggen, onverstandige, trage van hart om te geloven de schriften. Hoe hebt ge geen geloof? En dat hebben we ook niet. Het geloof is altijd weer het wonder. Dat terwijl God zegt nee, je bent geen kind. Dat geloof dat zegt, ja, u hebt gelijk, ik ben geen kind. En dat toch zegt, ach, maar de hondetjes eten ook van de kruimkes die daar vallen van de tafel. Dus, nee. De Heer kijkt verbaasd op. Dat is wat anders dan in Nazareth. Meester, zullen jullie zeggen, alles, we hebben zoveel wonderlijke dingen gehoord, doe dat nou ook eens hier. Genees u zelf, denk eens aan ons. Je hebt hier tenslotte je brood verdiend, je bent hier opgegroeid bij ons. We hebben je wat laten verdienen. Het wordt toch wel tijd dat er eens wat van terugkomt. Ach, nee. Vele melaatsen in Israël, naar Aman met verrijden. Vele weduwen en heidin met bezocht. De Heer zegt gewoon, nee. Verzoek is afgewezen. En ze werden er niet ongelukkig mee. Dat kun je Adam niet vinden. Als dat het geval was, dan hadden ze nog voor eeuwig gelukkig geweest. Als dat het geval was, zeggen, oh Heer, is er niks meer aan te doen? Dat had hij gezegd, jawel. Geloof je dat? Dat je nog veel slechter bent dan naar Aman de Syriër en die weduwe daar in Sarfat, die heidense honden, geloof je dat?
Kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, vanwege je eigen gerechtigheid en je ongerechtigheid. En ik zal u rust geven. Alles wat hij tot u spreken zal. Gelukkig een belofte. Want er zou niemand luisteren. We zouden misschien zeggen, nou ja, ik wil dat even beamen. En als ik dan bekeerd ben, kijk, daar kan ik weer verder, daar kan ik weer vooruit. Want dan ben ik een ander mens. En dan ben ik zus en zo. Dan kan ik weer verder gaan met het veroordelen van mijn naaste. Met het praten over de ongerechtigheden van anderen. Kan ik weer door. Ik wil even wel bekennen als dat, ja, dat zou wel moeten. Maar dan weer door. En dan zegt de Heer, daar neem ik geen genoegen mee. Afgekeurd is afgekeurd. En blijft afgekeurd. Je kan ook nooit anders blij zijn dan als afgekeurd mens. Met het enige schenk van de Vader. Jezus Christus. En dat is zo onbegrijpelijk, daar kunnen we het helemaal niet mee eens zijn, maar daar worden we het mee eens gemaakt, dat God zo'n weg heeft ontsloten. Alles wat hij tot te spreken zal. Maar het is tegelijkertijd niet alleen een belofte, maar ook een vermaning. Het staat er zo. Het staat niet, dan moet je op je knietjes vallen, dat je maar mag horen. Nee, want dat hebben mensen niet op zijn knietjes vallen. Je hoeft zo raar niet te doen hoor. Ja, mens kan wel een hoop veinzen, maar het is niet waar. Ik bedoel, dat komt bij de Heer helemaal niet in aanmerking om zulke dingen te gaan zeggen. Dan moet je maar dit. Het staat gewoon als een feit genoteerd. Het zal geschieden dat elke ziel, elk mens betekent dat, die deze profeet niet zal gehoord hebben, daar worden geen heidenen mee bedoeld, die nooit van de evangelie gehoord hebben, zou nog wel eens mee kunnen vallen. Nou, er wordt hier gesproken over de kerk, hier in Handelingen en hier in het zaaltje gaat over de kerk. Niet zou gehoord hebben, duidt dus niet een ongelukje aan of zo, van, toevallig was ik er niet bij. Nee. Niet zou gehoord hebben, dat betekent, die zijn stem verwerpt. Die zijn goede raad veracht. En dan kun je zeggen, ja, maar een mens kan niet anders wel. Oké. Ga je gang. Maar het staat er, het zal geschieden, die niet luistert naar die profeet, die wordt uitgeroeid uit het midden van het volk. Welk volk? Het kerkvolk? Hè? Ja. Nou ja, ik vind dit allemaal toch maar zo negatief, denk ik misschien. Ja, dat is het ook. Wij zijn negatief. We willen het niet weten. Het positieve is als we dat geloven. Als we die boodschap nou eens mogen geloven. Dat die profeet niet gehoord zal hebben, die wordt uitgeroepen. Nou maar, gelukkig. Gelukkig dat ik wel gehoord heb. Ja, maar wacht eens even. Ik wou nog een klein stapje, een verdiepingje erbij zeggen. Waarom is de Heer Jezus, denk u, dan gekruisigd? En wordt hij nog verkondigd ook als Jezus Christus? kruis. Omdat hij is afgesneden uit het land der levenden. Omdat hij is weggerukt. Omdat hij als die bok geslacht en die andere bok naar de woestijn gestuurd is. In de vergetelheid en de verlatenheid. Als je zegt, nou, ik heb gelukkig gehoord, dat kan wel. Maar dan moet je toch erbij zeggen. God heeft gelukkig mij niet laten varen. Want ik ben geen hoorder. Laat staan een dader van het woord. Ik denk in mijn hart, ik hoor graag iets waar ik het mee eens ben. Ik hoor graag iets dat mij stijft in mijn overtuiging dat ik toch op de goede weg zit. Ik wil graag horen dat ik toch mijn eigen leven door kan leven. Dat we maar zondaren zijn en dat we maar zondaren blijven. Ja. Is dat dan niet waar? Er is nergens wat van waar. Hij alleen is waar. Die zal uitgeroeid worden. Dat betekent een goede boodschap. Nou, concreet gezegd, voor ieder die nu gelooft, ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Net dat je het gelooft, wordt je oog alreeds gericht naar die stervende profeet op het vervloekte hout. Die zegt, Vader, Vader, neem mij en laat hun nog even leven. Laat het Pinksterfeest worden, Vader. Laat de geest ze overtuigen. Kijk, dat is nou het wonder van het evangelie. Evangelie, dat is, ja, niet een soort stroop. Dat zegt, je hebt groot gelijk hoor, ja, ik kan het best begrijpen van je. Het evangelie dat zegt. Altijd en altijd weer gaat het evangelie een stap verder. De meest vestgevorderde in de goede werken, die moet nog horen, één ding ontbreekt u, verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen. Nou, dan ga je voor de bijl. Dat kan toch niet anders? Tenminste, als we voor de bijl gaan, maar ik bedoel, dat kan toch niet anders? De Heer, de ander wordt er weer op een andere manier gepakt door het evangelie. Je hebt weer een andere status en een andere waardigheid opgebouwd. En op een gegeven moment komt het evangelie en dat zegt, leef er maar gerust in voor de mollen en de vledermuizen. Ja, hoor eens. Buig, of niet? Die buigt, uit genade, zegt, dat is dan toch verspeeld, ik heb toch verkeerd, ik heb toch verkeerd. Die hoort, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehaag, hoor. Dat is het wonder van de evangelie. Je kunt natuurlijk zeggen, natuurlijk, dat kun je makkelijk doen, hè, van onze verrotte hoogmoed en mensen van die lange tenen, en dat is inderdaad, dat is allemaal waar. Maar hak jij ze er nou eens af? Haal jij ze nou eens af? Bij jezelf of bij de buurman? Probeer dat eens. Nee. De Heere zegt, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben. Maar dat kunnen wij niet. Ieder die deze profeet niet zou gehoord hebben, zal uitgeroeid worden uit de volgende. Ja? Daar ben je zeker ook zo bang. U of ik. Dat soms de twijfel en alles in je hart omhoog springt. Zo, zou me toch niet voor eeuwig bedriegen. Ik zou maar toch niet een soort evangelietje hebben uitgedacht voor mijn eigen idee. Waarbij ik een kind van God kan zijn en noem maar op. Al is het met alle gebrek. Voelt je soms. Je voelt iets van een uitroeiing. Terecht. Ik wil het je niet uit je hoofd praten. Nee. Nee, dat zul ik niet doen. Want het is zo. Je voelt aankomen. Als God komt. Nou ja, dat pluk die onkruid, die brandnetel verhoogtig weg. Maar nou een vraag. Waarom zeg ik dat dan niet tegen de Heer? Waarom probeer jij je dan toch altijd weer op te trekken? Ja, ik heb wel een inzinking gehad en ik heb wel erg moedeloos geweest door het ongeloof en de twijfel en alles zat me zo op mijn nek, maar gelukkig, ja, je hebt weer een versie gezongen, je hebt nog weer aangename toestand meegemaakt. He, de hemel is weer wat opgeklaard. Dan kunnen we dit weer even tegen. Zeg maar met recht even. Want binnen de kortste keren, dan komt dat weer in je op. Uitgeroeid worden uit het volk. Zo. Zalig zijn de armen van geest. Ja, mag je wel denken. Maar jij bent niet zo arm van geest. Je bent rijk. Uitgeroeid worden uit het volk. Ja, nou ja, gaat precies goed hoor. Want ik bedoel, als die laatste stapje, die drempel waar we zo vreselijk tegenaan kijken. Maar de Heer die trekt mijn ziel er zo overheen. Vandaag en morgen en overmorgen. En elke keer wanneer het hem behaagt, trekt de Heer hem eroverheen. Dat hij zegt, ja. Het is toch waar. Het is toch waar. Die niet zal gehoord hebben, die wordt uitgeroeid. En het liefelijke evangelie, dat is dan liefelijk. Anders niet. Let niet dat hij zegt, kijk daar, daar hangt die man van smarten in die uitroeiing. Dat zijn bloed drupt, zijn leven. Stroomt uit een weg. Omdat God zegt tegen mij. Heeft gezegd tegen mij. Zo kan het niet. Zo kan het niet. Ik neem je niet zo. Maar daar nou die ene. Die ene. Die plaats inneemt. Voor die niet hoorders. En die niet willers. Nou, dan gaan we naar huis. We zijn natuurlijk weer niet aan het eind gekomen. Maar goed. Ik hoop dat wij toch naar deze profeet zullen horen. Maar die hoop is niet gericht op mezelf. Ik durf niet te zeggen, kijk eens naar mij. Want ik heb gehoord. Durf niet te zeggen. Ik durf ook niet te zeggen, jullie zullen toch niet zo beroerd en zo akelige mensen zijn als ik. Jullie zullen toch wel horen. Durf ik ook niet te zeggen. Als we zeggen, wij hopen dat wij horen, dan is die hoop gericht op het wonder. Zij zullen horen dat God
dat heeft gezegd. En God dat heeft beloofd. Maar kun je op die manier dan nog wel praten met elkaar? Of elkaar de waarheid zeggen of vermanen? Och ja, nou ja, dat kan wel. Als je maar rekening mee houdt dat die waarheid mij, jou, in de eerste plaats geldt. En als je er maar rekening mee houdt dat het God is, die een hond of een kind kan gebruiken om ons te overtuigen en te beschamen. O, zeg je wel eens, bij de overdenking van het woord, Heere, wie kan dan zalig worden? Jezus zei niet, het valt wel mee, jongens, zo moeilijk is het niet. Hij zei, bij de mens is het onmogelijk. Wat je ook piekert en inneemt, maar jongens, wat nou bij mensen onmogelijk is, dat is nou mogelijk. Bij God die het van eeuwigheid heeft gewild. Amen.